Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente uit de 141ste psalm, het eerste, tweede en derde vers. Psalm 141, 1, 2 en 3. Gemeente, wij willen samen belijdenis doen van ons christelijk geloof. Dat doen wij in gemeenschap met de kerk die er is in alle eeuwen en op alle plaatsen. En zoals ze wordt geteld als in Israël ingelijfd. Aansluitend zingen wij uit Psalm 89, het vierde vers. God is op het hoogst geducht in zijner heiligen raad. Het vierde vers uit Psalm 89. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezers en een eeuwig leven. Amen. Verootmoedig ons voor Gods heilig aangezicht. Eeuwige God, op deze plaats in het midden van de Veste Nijkerk hebt gij ons voorgeslacht leren bidden. Vanuit die donkere tijden dat zij u niet kenden, de levende God, de God van Israël. Vanuit die donkere tijden toen wij riepen tot de goden in onze angsten. En nog kunnen wij niet beseffen, niet bevatten wat betekent dat je ook ons hier op deze plaats ooit op een dag hebt gesteld in dat wonderbare licht van uw evangelie. Nee, wij bevatten het niet. Het is nog altijd groter dan ons hart. Want gij zijt groter dan ons hart. En gij kent ons. Gij kent ons veluwse hart dat geneigd is om onszelf af te sluiten voor wat te groot en te nieuw is voor ons, te wonderbaar, waar wij niet bij kunnen. Bekeer ons. Verruim ons hart, zodat we meer van u mogen ontvangen en bevatten. En het leven verrijkt mag worden, allereerst voor uw aangezicht en ook voor onze naasten. Dat de boom des levens die geplant is aan de oever van de rivier in het Nieuwe Jeruzalem, en waarvan de bladeren zijn tot genezing der heidenen, dat die bladeren ook ons in dit uur genezen mogen van onze zwaarmoedigheid, ons ongeloof, onze angst. Er is geen enkele verdienst in ons. Het is ons op een dag geworden door middel van de predikers die gij hebt uitgezonden vanuit Jeruzalem. En de eeuwen gingen voorbij. De Nijkerkse beroeringen tot op deze avond. O God van ons voorgeslacht, wees heden met ons als de God van ons nageslacht. Gij die trouw zijt van geslacht tot geslacht, keer u niet van ons af. We hebben 1000 en meer redenen gevonden om ons van u af te keren. Verstoot ons niet. Wij gaan onder in de nacht van onze zelfgekozen duisternis. Wij doen een beroep op u, de levende God. Op uw trouw, op uw verbond, op uw ontferming, op uw genade in Christus Jezus uw gezalfde. Dat zoals het kleed van de lente rondom wij ook mogen zijn als mensen. Een loflied in de avond, met het orgel, het lied van de gemeente, het gebed, de lezingen, al wat deze eredienst mag bevatten, als die unieke, wonderbare plek in de 7 dagen van ons leven. O God, wat is dit groot. Een zondagavond in Nijkerk. In dit oude godshuis van u. Laten wij mensen het toch niet stuk maken. Maar laat het heel zijn tot meerdere glorie aan uw grote, uw heilige naam. Zo bidden wij samen. Als een roep van onze ziel, kom, kom, Heilige Geest. Amen. De schriften mogen geopend zijn, 2 lezingen uit Genesis 11 en 1 uit Matteüs 28. De eerste lezing is uit het boek Genesis, het 11e hoofdstuk... de versen 1 tot en met 9. Daar staat gewoonlijk boven in onze Bijbels de Toren van Babel, maar een opschrift mag nooit ons alleen laten leiden. Het gaat namelijk over de stad en daarna de Toren van Babel. Laat ons horen zoals we hoorden als een kind voor de eerste keer. Genesis 11. En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde als ze tegen het oosten togen, dat ze een laagte vonden in het land Siniar, en ze woonden al daar. En ze zeiden in ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. En ze zeiden, kom aan, laat ons voor onze stad bouwen, en een toren, waarvan het opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, opdat we niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heere neder, om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. En de Heere zeide, ziet, zij zijn enerlei volk en hebben allen enerlei spraak, en dit is het dat zij beginnen te maken. Maar nu zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat een ieder de spraak van zijn naaste niet horen. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde. En ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel. Want al daar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde. En vandaar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde. Hier eindigt de eerste lezing. Uit het Evangelie naar Matteüs, het laatste hoofdstuk, de laatste woorden, Matteüs 28, vers 16 tot en met 20. Deze woorden. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Gemeente, wij gaan onze gaven bijeenbrengen. En wij zingen het gebed dat we vinden in Psalm 123. De beide versen van Psalm 123. Wat zijn iemands laatste woorden geweest? De laatste woorden krijgen altijd een meerwaarde. En door mij gaat op dit moment iets heen wat ik in dit uur met u, gemeente in Nijkerk, zou mogen willen delen. Allereerst dat ik mij bijzonder verbonden voel met u als gemeente en ook met deze plaats Nijkerk. Want soms staat een mens voor een overgang in het leven en dan komen de herinneringen terug. Zoals nu aan mijn grootvader die meer dan 50 jaar geleden, toen hij ging sterven, de tekstwoorden sprak die in de vorige dienst wij met elkaar hoorden. En het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht zal wezen. Mijn grootvader zei ook dat het einde vanuit het begin verstaan zal worden en het begin vanuit het einde. Dat wil zeggen, de laatste woorden van iemand, het einde, dat werpt ook licht over het begin van het leven en omgekeerd. Voor mij was het gisteren zo'n dag dat ik een grens overging naar het predikantschap, vanuit het predikantschap naar het emeritaat. Dat wil zeggen, dat is in het kader van het werk voor kerk in Israël, dat het werk nu beëindigd is en dat ik de kerk verder hoop en ook mag dienen als emeritus predikant. En dit is vanavond de eerste dienst, begrijpt u. En dan gaan die woorden, die laatste woorden door je heen. Vorige week zondagavond de laatste dienst als dienstdoend predikant. Dat waren de woorden uit Matteüs 28, de laatste woorden van Jezus volgens het evangelie van Matteüs. Afscheid. Maar de laatste woorden van Christus zijn ook altijd zijn eerste woorden, omdat hij de Alpha en de Omega is. De laatste en de eerste en de laatste. In de kerk wordt begin en einde, om zo te zeggen, van plaats verwisseld. De begrafenis in de doop, dat is het teken van de heilige doop, met Christus begraven, staat aan het begin van ons leven. En de geboorte staat aan het einde van het geloofsleven. We weten nog niet wie we zijn zullen. Zo worden begin en einde van plaats verwisseld. Daar zit de bekering tussen, want dat is niet wat wij mensen gewoon kunnen begrijpen en volgen. Op maandagochtend ging ik met mijn grootvader naar de markt in Nijkerk. Nu zo'n 50, meer dan 50 jaar geleden. Hij ging dan naar de kamer boven de winkel van Jacobs op de hoek van Oosterstraat en Singel. En ik ging met hem mee in de kamer achter de winkel van schoenmaker van de Bos in de Kolkstraat. Dan zocht hij de leden van het volk op, van het gezelschap, dat op zaterdagavonden bijeenkwam op de Veluwse boerderij van mijn grootouders, elke week opnieuw. Dat zijn de eerste indrukken die je als kind meeneemt. En dan ga je het kerkenpad op, naar school, naar de lagere school. En dat is dan het begin van die grote tocht die wij de wereld in, achter het bos ligt Amersfoort. En er is nog veel meer. En dan zwerf je die wereld door. Dan kom je in aanraking met Joden. Je komt in aanraking met andere landen. Je komt in aanraking met christenen uit andere landen. En het horen en zien vergaat je als Veluws kind van huizen, dat er zoveel in die grote wereld is. Het is met vallen, het is met opstaan. En dan kom je op een avond terug, zo'n juniavond als deze, na meer dan 50 jaar, in de gemeente waarin je voorgeslacht is gedoopt, is opgegroeid, lief en leed heeft gedeeld. Het afscheid dat een begin is. Dat wilde ik met u graag horen vanuit de voorbereiding voor deze dienst. Het afscheid dat een begin is. De Fransen zeggen, afscheid nemen is een beetje sterven. Dat zeggen de Fransen, dat zeggen wij mensen. De Heilige Schrift, het woord van de God van Israël, keert altijd onze gewone uitdrukkingen om en zegt, afscheid nemen, lieve gemeente, weet u wat het is? Dat is een beetje leven. Dat is nu een vleugel van leven. Dat is wat we tenslotte bij Matteüs horen. Laten we horen en zien alsof het voor de eerste keer is, met ogen groot van verwondering. De 11 discipelen gingen naar Galilea. Het eerste wat ik hoor, dat er 11 zijn. En ik heb geleerd, het moeten er 12 zijn. Het worden er ook 12, maar wat ik vooral ook hoor, is een woord van troost. Ook al zijn het er 11, ook al is het niet compleet, ook al is het gebroken, het 12-tal, dan gaat de geschiedenis van God toch door. Niet dat die ene mens niet belangrijk is, maar het gaat toch door. Ook al zijn er 11, in de gebrokenheid van het verband gaat het toch door dat de 11 discipelen nu naar Galilea gaan. Ze gaan naar Galilea, niet naar Jeruzalem. We zien weer de landkaart voor ons op school, zonder school, Palestina, in het hoge noorden ligt Galilea. Galilea werd genoemd het Galilea van de heidenen. Daar wonen de mensen, jongens en meisjes, waarvan je met kerstfeest zingt, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan, dat is Galilea. Vanuit Jeruzalem kijken ze daar wat op neer, ook letterlijk, Jeruzalem ligt 800 meter boven de zeespiegel, en ze kijken wat neer op die mensen daar aan de rand van het land, het Galilea der heiligen, heidenen. Daar ga je al zo wat vanuit het heilige land naar het heidendom toe. Daar woon je aan de grens. Misschien moet je zeggen zo'n beetje als vroeger Nijkerkerveen in het Veen, toen het net begon, de eerste hutten en huizen, ontoegankelijk. Er was geen school, er was geen kerk. En de veste Nijkerk was er en de toren stond vier in het midden. Galilea der heidenen, het volk in duisternis. Maar daar is een berg. Een berg in Galilea. En een berg betekent in de Bijbel altijd de aanraking tussen hemel en aarde. Dat je als mens een moment uit die laagvlakte van het bestaan wordt opgetild en naar die hoogte van die berg gebracht, waar de hemel de aarde raakt. Die berg in Galilea, in gedachten sta ik daar en dan kijk ik alvast wat richting noordwesten, richting deze lage landen bij de zee en de Veluwe. Want straks zal vanaf deze berg in Galilea, zal ooit in de loop der eeuwen, zo ongeveer in de 8e eeuw voor ons, zal dat licht ook opgaan dat de gezondenen vanuit Jeruzalem en Galilea naar deze lage landen bij de zee komen, ook naar dit wild en bijste land van de Veluwe. En dat die zendeling gezegd heeft, wellicht tegen onze voorouders, ik kom je iets vertellen, jij hoeft niet meer bang te zijn in het donker. En wat zijn we bang in het donker nog altijd. Wat zijn we beangst in de nacht. De berg. De ontmoeting tussen hemel en aarde. Zoals de berg Sinaï. De hoogtepunten letterlijk. En toen ontdekte ik het volgende. En gemeente, ook dat is zo wonderbaar, daar kan het nog steeds niet bij. In het wonderbare ambt van Dina, van het woord en de woorden. Dat de schrift zo onuitputtelijk is. Dat kom ik u ook vertellen vanavond. Ook ter bemoediging. Dat het werkelijk zo is dat de schrift bij het klimmen van de jaren steeds weer een bron wordt van onuitputtelijke rijkdom. In Matthäus ontdekte ik het volgende. Die berg aan het slot, Matthäus 28, die wordt voorafgegaan door nog 6 andere bergen in het evangelie van Matthäus. Dat is dus een uitnodiging om van de zomer in de vakantie eens ook een stil moment te zoeken om eens het hele evangelie van Matthäus door te lezen achter elkaar. En dan komen we met name 7 bergen tegen waarop Jezus zichtbaar is, waarop hij zijn werk verricht, tot aan deze laatste berg in Matthäus 28. Laten we eens kijken met elkaar. Die bergtoppen, die hoogtepunten, en daartussen die laagvlakte, daar is het dagelijks leven gespannen. Met het wel en het wee, met de diepten, daar roepen we uit diepten van ellende. En dan die hoogtepunten. Laten we zien. De eerste berg in het evangelie van Matthäus, Matthäus 4, is de berg van de verzoeking, van de beproeving. Dan wordt de gedoopte Jezus door de geest in de woestijn geleid om beproefd te worden door de duivel. Nou, zo'n zin, wat daarin staat. Wanneer je gedoopt bent, dat dan de geest je leidt, maar dat je gelijk onder leiding van de geest beproefd wordt door de duivel. Dan roepen we uit, en dat is ook zo, dat roepen we uit. Wie heeft het hier voor het zeggen in deze wereld? Wie heeft hier de leiding in deze bezeten wereld waarin we leven? de geest van God, de adem, de levensadem vanuit de hoge, of die adem vanuit de afgrond, de boze, de Satan. Zie hoe Jezus staat op die berg van de beproeving. Hoe hij verzocht wordt voor de duivel. Ik laat je de schatten der wereld zien. En laten we daar niet gering over denken. Dat zijn de schatten der wereld. Dat is de cultuur. Dat is Rembrandt. Dat is de muziek van Bach. Dat zijn de schatten die God ons heeft gegeven. Voor één knieval. Christus doet niet dan uit het boek Deuteronomium een woord aan te halen. Het boek van Israël in de woestijn. Ge zult de Heer uw God alleen aanbidden, hem alleen dienen. Dat is de eerste berg van de verzoeking. Dat ook wij als gedoopte mensen worden beproefd. Of wij draagkrachtig zijn. Of wij die driemaal heilige naam van God, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ook zouden kunnen dragen in ons leven en ons bestaan. Dat het geen vloek is, die naam aan ons voorhoofd. Maar een lofprijzing, een zegen. Zie, hier ben ik. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De berg van de beproeving. En dan gaat het naar de tweede berg, begint ook in Matthäus 4. De berg van de catechese, van het leren, de bergrede. Dat Jezus daar zit, de discipelen rondom hem en de scharen moest kijken hoe hun ogen hongerig staan. Zoals ze ooit in 1749 hier met ladders tegen de kerk opklommen, uit honger en uit dorst, omdat ze het ruisen hadden gehoord van het koren op de Libanon. Dat de avondwind strijkt tegen de toppen van het koren. En dat je als kind dat lied daarin hoort. En dat er een diep verlangen in je wordt gewekt. Zo zou ik ook als mens nu door de wereld willen gaan. Dat ik de lofprijzing van de eeuwige gaande houd. Dat ik een lust ben voor mijn naaste. Lust en leven en liefde. Dat is de bergrede dat Jezus hen leert. Hen onderwijst. Dat ze aan zijn lippen hangen. Het is brood des levens. Het is brood uit de hemel. Dat we leren mogen. En dan gaat het naar de derde berg, Matthäus 14, de berg van het gebed. Dat is die stille heuvel. Het is avond geworden, er zijn zoveel mensen geweest. Al die mensen die heling zoeken, die vergeving zoeken, die reiniging zoeken. En dan wordt het stil en dan trekt Jezus zich terug op ene berg alleen. Gij bad op ene berg alleen, zegt de dichter. En daar is hij dicht bij de hemel, bij de Vader, in de verborgen omgang van het gebed, in de stilte. Dat is de berg van het gebed. Maar dan komt weer een volgende keer de berg van de genezing, Matthäus 15. Dan komen weer die mensen de berg op, de kreupelen, de lammen, de blinden. En allemaal zoeken ze het leven buiten zichzelf in deze gezondere Gods. En hij geneest hen op die berg. Het is de heuvel van de genezing. Zoals wij op de Veluwe die oude bergen nog hebben. Vanuit het vroege heidendom. Zoals de Toverberg bij Ermelo. Waar de mensen dan naartoe gingen als ze ziek waren. Dat is nog zo'n oude oerkracht. En toen kwam het evangelie en zei deze berg in Galilea. Daarvanuit is er genezing. Vanuit deze gezonde en deze gezalfde Gods. En dan gaat het een vijfde naar die berg die ik nooit zal kunnen beschrijven, niemand van ons, de berg van de verheerlijking, Matthäus 17. Dat een ogenblik de Zoon van God, de geliefde, in het licht van de hemel wordt gezet, zo wit als op aarde niet denkbaar is. Deze is mijn geliefde Zoon, hoort hem. Jezus in gesprek met Mozes en Elia, met wet en profeten, met het Oude Testament. En zo is nog altijd. Als hun ogen opheffen en niemand zien dan Jezus alleen, is dat Jezus in gesprek met Mozes en Elia. Dat is Jezus alleen. Het Nieuwe Testament, nooit los van het Oude. Dat is dat heilige gesprek op de berg. De berg van de verheerlijking. Waar een ogenblik het licht van de paasmorgen doorbreekt. Onze ogen zijn er niet op berekend. Ze kunnen dat licht ook niet verdragen nog. Maar het wordt even gegund. Een ogenblik daar op die berg in het noorden. En dan de zesde berg bij Matthäus 17. Dat is de berg van het geloof. Dat is als wij nu geloof hadden als van een mosterdzaad. En we zouden tot een berg zeggen, ga heen, verplaats u het midden van de zee. Dat die berg dat zou doen. Dus dat je in het geloof bergen verzet, dat is de gemeente van Christus. Dat is haar heilige, grote, hoge roeping. Daartoe zijn we geroepen. Daar mogen we niets aan afdoen. Al is ons hart voortdurend bezig om dat te verkleinen. Want wie van ons kan dit grote bevatten? En toch zo staat het geschreven in het heilige evangelie. De berg van het geloof. Dat je in het geloof bergen verzet. En dan komt tenslotte die zevende berg, Matteüs 28, onze tekst. De berg van het afscheid en de berg van het gebod. Wanneer Christus zich terugtrekt op de berg, is hij ons dichterbij dan ooit. Dat noemt de Bijbel de vreze des Heren. Dat is verbonden in verborgen omgang, maar tegelijk ook de eerbiedige afstand. Dat is niet toevallig ook het bronwoord voor de relatie tussen de kerk en het Joodse volk, zegt Paulus. Wees niet hoog van gevoelen, hoogmoedig, gij gelovigen uit de volken, maar vrees. Laat altijd in uw ogen, in uw christenogen te lezen zijn, dat gij beseft dat gij die eenmaal verre waart. In de donkerheid en het duisternis van het Veluwse land, dat gij nabij zijt gebracht, maar dat Gods liefde, zijn eerste liefde met zijn volk, nooit is verbroken. Sinds 9 april staat er in de straten van Nijkerk een zichtbaar gedenkteken voor de vermoorde Joden in ons midden. En dat de gemeente van Nijkerk in de grote kerk als het hart van de plaats met alle anderen omheen altijd die vreze des Heren zou uitstralen in dat heilig besef. Wij mogen worden geteld als in Israël ingelijfd. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. En dan terug op de berg in Galilea. Wat gebeurt er nu met de mensen die naar die berg komen? Vers 17. Toen ze hem zagen, toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, doch sommigen twijfelden. Dat staat in één zin, aanbidding en twijfel. Aanbidden, ook dat is een woord wat Matteüs door heel zijn evangelie heen weeft. Het begint bij de aanbidding van de wijze uit het oosten. Aanbidden, dat gaat allereerst aan de buitenkant om wat we wel noemen de lichaamstaal. Hoe staat een mens, hoe zit een mens in de kerk, de eerbiedige houding? Aanbidden, dat betekent eigenlijk ten diepste op de grond vallen, lang uit. Neervallen voor de heilige. Maar terwijl je neervalt, is het tegelijk dat je de aarde als het ware omarmt. Want op die aarde ben je als mens gesteld en geroepen. Daar ligt ook je roeping. En dan is er het hoofd wat omhoog ziet. Het nauwelijks durft, maar even omhoog ziet. En dan komt het woord twijfelen. Twijfelen betekent letterlijk hier in de tekst uit elkaar getrokken. Gemeente, wanneer de hemel de aarde bezoekt, wanneer God zich openbaart, wanneer de verheerlijkte Christus verschijnt op de berg, dan worden wij mensen, u en ik, uit elkaar getrokken. En dat is letterlijk de betekenis eerst van het woord twijfelen. Het is ook een ervaring in het lichaam, je wordt uit elkaar getrokken. Wie zou vanavond niet de aarde lief hebben, dit schone land op deze juniavond? Wat is er mooier, wat is er schoner dan deze kerkdienst op een avond als deze? Hoe lief hebben wij de onzen? De liefde tussen man en vrouw, kinderen in het gezin, tussen vrienden en vriendinnen, de gemeente, broeders en zusters. En dan bezoekt de hemel de aarde en dan worden we uit elkaar getrokken. Het is namelijk aanbidden, maar het is ook de twijfel die door onze ziel snijdt en door ons lichaam gaat. Dat doet de hemel. Zelfs zo dat Johannes op Patmos, toen hij de verheerlijkte Christus kreeg te zien in al zijn glorie en heerlijkheid, hij schrijft, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Daar hebt u de diepte, de kern, de doortocht, het sterven van jezelf en aan jezelf. Want niemand kan aanbidden en als dezelfde mens weer opstaan. Dat is onmogelijk. Het gaat door de dood heen naar het leven. En er zijn momenten dat je daar ook heel diep naar verlangt. Want dan ben je zelf te veel geworden. Je staat jezelf in de weg. De oude woorden zijn doodgedrukt. Je kunt ze niet meer tot leven wekken. Dan gaan we organiseren in de kerk. En dan worden kinderen bang. En dan proberen we het op de manier van het organiseren weer tot nieuw leven te brengen. Het is 3 maal vervloekt van de Heere Zebeoot. Al wat wij willen tot stand brengen, buiten de aanbidding om. En dat als een dode neervallen aan zijn voeten. Hoor het evangelie. En Jezus trad toe. Jezus kwam hen naderbij en sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dit is het evangelie. Daartoe zijn we geroepen. Dit is de vreugde van mijn hart. Dit is het liefste dat ik mag doen. Dit is het meest wonderbare waarin een mens gezet mag worden. De woorden mogen nazeggen en Jezus trad toe. Hij kwam op hen toe, op die mensen die daar op de grond liggen en bij wie sommigen de twijfel door het lichaam snijdt en door de ziel. Hij treedt op ons toe. Dat is het evangelie. We lazen van de stad en de toren van Babel. Mensen willen bouwen. Mensen willen de hoogte in, ze willen de hemel bereiken. Wie heeft u gezegd dat u naar de hemel moet? Laten wij verwachten dat de hemel naar de aarde komt, dat ge de hemelen scheurde het en dat geneden kwam. Dat is het evangelie. Zoals ook in Nijkerk ooit die prediking gebracht werd vanuit, zoals Kolbrug en Elberfeld die zijn leven lang mocht brengen, de rechtvaardiging van de goddelozen. Weg met die krukken van heiliging. Daar komt u de berg des Heren niet mee op. De eeuwige zegt, blijf waar je bent, ik kom bij je. De toren van Babel en de stad en de toren zie. Het gaat steeds hoger. Maar de mensen, onder het mom van godsdienst, willen een naam maken voor zichzelf. Dat staat in de tekst in Genesis 11. Een naam maken voor zichzelf. En dan daalt de eeuwige neer. Dat is de hemelse humor. Psalm 2, die in de hemel woont, zal lachen en de Heer zal hem bespotten. Hij moet neerdalen, God, om te zien hoe hoog die toren wel is. De mensen vinden het al zo hoog, maar God moet neerdalen om te zien hoe hoog het dan wel is. En hij daalt neer en hij grijpt in. Iedereen gaat omhoog. Er is er één die tegen de stroom ingaat en dat is God, de enige. En als er één tegen de stroom ingaat van ons allemaal, dan ontstaat de verwarring. Dat gebeurt. Dan grijpt God in de taal in, dan begrijpen we elkaar niet meer. Dan hebben we verschillende opvattingen. Geef eens een hamer aan. En één daalt neer dwars tegen de stroom. Dat is het evangelie, dat is God. Want God zegt, als ze doorgaan, dit is nog maar het begin, dit is nog maar het begin. Als ze doorgaan, waar loopt dat op uit? Met de techniek. Ze ontdekken de tichelsteen, ze ontdekken de techniek en de cultuur. En als ze zo doorgaan, dan zal dit op uitlopen. Atoombommen tussen India en Pakistan, het is in het nieuws. Maar dan zouden ze de wereld uit zijn, dan nog is die kennis in ons hoofd en hart opgeslagen. O God, grijp in. Daal neer bij ons bouwen. En God grijpt in, niet met geweld. Niet met geweld, maar in de taal. En daarom staat tegenover Babel, Jeruzalem en Pinksteren, dat de geest geeft uit te spreken de grote daden van God. In iedereen zijn eigen taal, daar staat het dialect. Iedereen zijn eigen dialect. Ik vond op internet dat de gelijkenis van de verloren zoon ook in Nijkerks dialect heb ik gelezen. Ik heb het dus hardop voorgelezen. En dan komen die kinderjaren terug. Zo ver gaat dat de geest ingaat in de taal die je moeder en je vader je leerde spreken. En dan is het niet een namaken voor jezelf, dan is het de grote daden van God leren verkondigen tot in die taal. Dat horen we ook hier. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alle macht. Tot het weer zondag is. Hoor maar. Ik ben met u alle dagen, dat is dus heel de tijd. Er is geen dag en geen nacht. Er staat eigenlijk in het Grieks de hele dagen, dus niet part-time, maar full-time, zouden we in onze tijd zeggen. Ik ben dus 24 uur met je, al de dagen tot de verleiding der wereld. Die tijd is dus vol van zijn aanwezigheid. Er is geen seconde waarin hij er niet is. En dan, het tweede al, gaat heen, onderwijst alle volken. dat is vanuit Nijker gezien dus inderdaad Noord, Zuid, Oost en West wereldwijd. De zending en Israël in de diaspora van Jeruzalem tot de einde van de aarde. Zo groot van God te denken. Alle volken. Het derde alle. Mij is gegeven alle macht. Dat is Christus zelf. Aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En het vierde, lerende en onderhouden al wat ik u geboden heb. Dus al wat Christus geboden heeft, de hele kern van het evangelie, dat is wat je leven gaat vullen. Laten we nog teruggaan weer naar het eerste alle. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat woordje macht vraagt vertaling. In de samenleving, in de politiek, na de dood van Pim Fortuyn is dat de worsteling in onze samenleving. Wat is macht als gezag? Ik hoop dat we als kerk niet achterblijven en het signaal van deze tijd verstaan. En daar als ambtsdragers op ingaan, in gesprek gaan met wat er gebeurt nu met de mensen in Nederland, met onze samenleving. Het gaat om gezag. Macht als gezag. En dat woord in de schrift, dat woord gezag, dat wil letterlijk zeggen, iemand die iets te zeggen heeft, die het voor het zeggen heeft, maar dan zo, dat het zo aan de persoon gebonden is, dat het ook gezaghebbend is. Toen het evangelie werd verspreid, bijvoorbeeld in de tijd van Karel de Grote, toen ging het ook met geweld. Karel de Grote wilde de Saksen met geweld dwingen om christen te worden. En als ik dat lees, dan denk ik ook bij mezelf, maar Karel de Grote, zo krijg je mij niet. Dan ga ik wel ondergronds, daar verzin ik wel iets op, maar met geweld tot geloof gedwongen worden, nooit. Gezaghebbend. Wij verkondigen u Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestaan. Mij is gegeven alle macht. Het is aan hem gebonden. Het is niet los verkrijgbaar. Ik herken geen gezag los van Christus. Een christenmens is vrij, staat dan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Wordt niet weer met een juk van dienstbaarheid bevangen. Ik hoef geen wet te erkennen buiten Christus. Geen gezag, geen regels, geen kerkorde, helemaal niets dan alleen wat hij zegt. Zijn spreken, zijn ogen, zoals in hem de volheid van God lichamelijk woont. Deze gezalfde. Die zo spreekt dat de oren doorboord worden, dat het hart zich kan openen. Niet alleen de boomtoppen in de lenteavond, maar ook de herfststormen die schudden aan de boom des levens. De ontworteling volgt, afgesneden van de eigen levenswortel. Geënt op de stam Israël, dat is een operatie compleet met wond en verband en littekens. Afgesneden van je natuurlijke wortel. Christus is die het zegt. Waaruit kent u ellende? Uit de wet van God. Wat leert die wet van God ons in een hoofdsom? Gij zult lief hebben de Heer uw God en uw naast als uzelf. Christus leert ons onze ellende kennen door ons aan te zien en de grond zwijgt onder onze voeten. We hebben geen benen om op te staan. O God, ik daal in het verderf. De liefde. De dieptepeiling van de ellende. Want ik ben geneigd om God en mijn naasten te haten. Dat woord haten, daar vallen wij vandaag over. Wie zegt nog zoiets? Haten. Maar als ik het nu eens zo met u zeg. Als heiden van huis uit ben ik geneigd om God, de God van Israël, en mijn naasten, het Joodse volk, te haten. Waar hebben we het over? Over Jodenhaat. Afgelopen week kwam er een rapport naar buiten dat het toeneemt in onze samenleving. Dat is de verkiezing van Israël. Dat is de oogappel van God. En wie zijn oogappel aanraakt, we weten het, dat is pijn. God heeft dit volk verkoren te midden van de volkeren. En er is nog altijd in mijn heidens hart een geweldige weerstand, een ergernis, ja een haat tegen deze verkiezing. Waarom zij? Waarom niet wij? Dat is ook kennis van de ellende. Loopt u eens langs het monument en sta eens even stil. Als christen van Nijkerk. Sta eens even stil voor Gods aangezicht. Op 9 april was er een rabbijn in de straten van Nijkerk die een gebed heeft uitgesproken. Hoe lang was dat geleden? In de synagoge aan het Singel. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga daarom heen en onderwijst al de volk. Daarom kun je nu heen gaan. Ik kan niet heen gaan. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Een woord als opdracht of zo, dat raakt mij niet. Dat je iets moet doen of een taak hebt. Het is allemaal te vergeefs aan mij gezegd. Tenzij de liefde van Christus mijn hart verbreekt. Mij ontwortelt tot in de kern van mijn bestaan. Zeg, mij is gegeven alle macht en nu kun je heen gaan. Ga naar noord en zuid en oost en west. Onderwijst alle volken. Iets over de tekst. Er staan 4 werkwoorden. Gaat dan heen, onderwijst, hen dopende, lerende en onderhouden. Maar in het Grieks staat er maar 1 hoofdwerkwoord. De rest, de andere 3 zijn bijwoorden die er omheen staan. Het ene hoofdwerkwoord is, onderwijst alle volken. En als ik letterlijk vertaal, maakt alle volken tot mijn discipelen, tot mijn leerlingen. Dat is de kern. Dat alle volken, en onder die volken, ieder mensenkind, een leerling van Jezus Christus zou zijn. En nu is op slag heel de gemeente aangesproken. Alle leeftijden, oud en jong, hoe ook. Niemand uitgezonderd, niemand. Maakt alle volken tot mijn discipelen, een leerling van Christus. Een leerling. Levenslang leren. Catechisatie. Belijdenis doen. Ook dat afscheid van de catechisatie van de belijdenis is geen afscheid. Dat is het begin van een nieuw leven. Wist u wat er nog op u ligt te wachten in de Heilige Schrift? Hebt u wel eens bedacht wat een schatten op al die bladzijden nog op u liggen te wachten? Er was een kind die zei, ik heb de Bijbel uit. En toen was er een glimlach van de volwassenen. Want inderdaad, dat zeg je niet, ik heb de Bijbel uit. Dat kun je wel van een ander boek zeggen, maar nooit van de Bijbel. Als je het evangelie van Matthäus hebt uitgelezen, onze tekst, begin je weer bij het begin. Het is nooit uit. Het is oneindig. Het zijn verborgen schatten. Catechisatie. Iets wat je uit je hoofd leert. We hebben de herinneringen nog wel. Ik heb er goede herinneringen aan. Ik draag ze mijn leven mee als een kostbaar iets. Ook dat ik de vragen uit het hoofd moest leren. Dat wil ik vanavond graag nog eens onderstrepen. Wij zeggen uit het hoofd leren, de Engelsen zeggen by heart. Misschien iets mooier nog, uit je hart leren. Voor nu en voor later. In de dagen en de nachten dat er misschien geen tekst is om te lezen. Of dat je ogen niet meer licht kunnen opvangen. Mijn moeder kende de hele catechismus uit het hoofd. En dan zei ze af en toe thuis vraag en antwoord op. En we zeiden als kinderen mee. Mijn vader ook. En dat draag je mee. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Woorden vergeet je nooit. En ze zijn ook zo weer bij je teruggebracht. In de tijden dat die troost zo ontzaglijk behoefd wordt. Dat je daarna verlangt. Leren. Levenslang, discipelen van Christus. Gemeente, u weet wel, hier vlakbij, waar nu de slagerij is, was de slagerij Hamburger voor de oorlog. En Rosa Hamburger is de enige die de kampen heeft overleefd. En ik heb haar nu ontmoet in Israël, 2 keer. Ze is in haar 80ste levensjaar. Juist vlak voordat het monument werd onthuld, overleed haar man Moshe. En nu is ze alleen. En nu zit ze op een cursus, een tenachcursus. Dat wil zeggen, ze is de Hebreeuwse Bijbel aan het lezen, in het Hebreeuws. Een Joods meisje in Nijkerk in de jaren 30. Die 9 concentratiekampen overleeft. Die naar Israël gaat en die, zo God het geeft, straks nog een keer naar Nijkerk wil komen om deze plaats te zien. Zij is bezig de Bijbel, het Oude Testament in het Hebreeuws te lezen. Leren. Zullen we dan maar niet achterblijven, jong en oud. En al die bijzaken maar eens vergeten. al die tijdschriften en die onnozele dingen en die reclame. Ik noem het niet eens op, want het is niet waard om opgenoemd te worden. De Heilige Schrift, de bron van het leven, daarin te graven en je daarin te verdiepen. Ik beloof u, niet van mezelf, ik heb het ook van horen zeggen, ik heb het ook maar gekregen. Ik beloof u dat u rijk beloond zult worden. Alle volken tot mijn discipelen. Dat dus de gemeente in Nijkerk leerling van Christus is. Als u vraagt, wat is dit nou voor een gemeente? Wat voor richting, wat voor modaliteit? U zegt het maar. Voor mij is het één antwoord. Dit is een gemeente die geroepen is om leerling van Jezus Christus te zijn. Punt. Laat het andere maar weg. Dat is de kern, de essentie naar het heilig evangelie. Onderwijst al de volken, hen dopende in de naam des Vaders, des Zoons, des Heilige Geestes, hen lerende onderhouden. Zo gaat het dan. Dopen. Dopen is door de diepte heen. Dopen is door het water heen. Dat is de eerste berg van de beproeving. Jezus is gedoopt. In de navolging worden beproevingen ons niet bespaard. Ook wij worden beproefd. Christen in deze tijd, de minderheid in de samenleving. Klaag niet. Klagen we niet over het verval van de kerk? We hebben geen recht om te spreken. We hebben de tijd niet eens om zulke woorden uit te spreken. Laten we danken, God danken dat we in deze tijd mogen leven. Opnieuw getuigen van het levende Joodse volk. En van de gemeente van Christen die in Europa nu nog één kans krijgt om op een plaats te komen. En dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Leven uit je doop. God de Vader boven ons. God de Zoon met ons, Immanuel, en God de Heilige Geest in ons. Of zoals de theoloog Noordman zegt, als we de Bijbel openslaan, we slaan het Oude Testament open en het komt ons tegemoet in de naam des Vaders. We slaan het Evangelie open in de naam des Zoons en Handelingen en de brieven in de naam des Heilige Geestes. En verder moeten we niet willen gaan. We kunnen dat mysterie niet uitleggen. Dat willen we dan tenslotte bezingen in deze dienst. Zo vanuit de schriften dat de drie ene naam van God opklinkt. En dat hij boven ons is, om ons heen is en zelfs in ons. Wat is er meer dat we ons overgeven aan deze drie ene naam. En leren te bewaren al wat Christus geboden heeft. Bewaren al wat Christus geboden heeft. Dat is de traditie. Bewaren. Wij zijn op onze beurt geroepen om de traditie zoals die in Nijkerk is overgeleverd te bewaren voor een volgend geslacht totdat Christus komt. Alleen bewaren is niet opbergen in een kluis. Bewaren dat is leven uit de geest. Bewaren dat is dat die doodgedrukte letters, geven we maar toe. Dat hebben wij toch vaak. Dat ineens die aloude letters als het ware dood zijn voor onze ogen. En wat we ook doen, hoe we ook praten, er komt geen leven meer in. Er komt geen leven meer in. En dan de roep, och dat gij nederdaalt, de geest in de dorre doodsbeenderen. En dat een onverwachte geest die al oude letters en die al oude schrift tot het nieuwste nieuws maakt. Actueler dan de krant van de dag. Actueler. Het nieuwste nieuws van de hemel zelf, dat die oude woorden dat ons aanreiken. Al wat ik u geboden heb, wat Christus geboden heeft, het is niet los van zijn persoon, zoals de 10 geboden ook niet los verkrijgbaar zijn. Want er staat boven, ik ben de Heere uw God. Het is het gebod van de liefde, de intimiteit. Het zijn de leefregels van het verbond. Als we ze losmaken, gaan we elkaar ermee om de oren slaan. O kerk van Nederland, wat zijn we ver van huis. Wat hebben het gebod versplinterd, gebod op gebod, kerk op kerk, scheuring op scheuring. Dat we terugkeren tot de eenvoud en de eenheid. In de gezegende gestalte van Christus zelf. Ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. Ik ben met u. Dat is de naam van de God van Israël. Ik zal zijn die ik zijn zal. Op dat open veld van de geschiedenis. De dagen en de nachten, alle dagen, tot de volleinding der wereld, ook in het kleine leven van ons mensen, tot de laatste ademtocht. Het is de zevende en laatste berg bij Matthäus. Dit keer daalt Jezus niet van de berg af, dat zien we niet. Hij gaat achter de wolk verborgen voor onze ogen. En nu wacht voor de mensen op de berg de laagvlakte. Het afdalen is nu aan ons. Maar het is het mooiste slot dat een boek ooit kan hebben. Het open einde. Niet het open einde dat je zegt, het was een mooi boek, het was een mooie preek en nu moet ik het zelf weer doen, dan val ik in een gat. Juist niet. Het open einde dat die kerkdienst van vanavond als een kleed om je heen valt. Dat je met die mantel bekleed bent van de eredienst. En dat je zo de zes dagen ingaat. En dat het gestalte krijgt in je leven door de geest. Dat is het open einde. Dat je een levende brief van Christus bent geworden. Die dagelijks wordt uitgeschreven op de markt. In het leven waar we ook geroepen zijn. En dat je zo zoals Bach zegt in zijn kantate 147. Met mond en hart en daad en leven de woorden van Christus in je hebt uitgeschreven. Jezu bleibet meine Freude. Jezus, vreugde van mijn bestaan. Dat is wat ik u zeggen mag. Ook tegen mezelf opnieuw. Dat is wat we verkondigen mogen. Nieuwsgierig en leergierig. Er is nog zoveel meer. Een laatste woord. Daar vragen mensen naar. Wat was zijn laatste woord? Het laatste woord van deze preek mag zijn. Dat ene woord waarin het Grieks het evangelie wordt samengevat. Egerte, hij is opgestaan. Hij is opgewekt. God de Vader riep zijn kind van het doodsbed. In de ochtend, de vroege ochtend van de derde dag, toen wij nog sliepen. Het is genoeg geweest. Ik wil niet dat je de verderving ziet. Het is tijd om op te staan. En hij stond op. En hij liep. Hij wandelde het graf uit. De dag binnen waarop nooit een avond en nacht meer volgen zal. En daarom ben ik, een veel u zwaarmoedig mens van huis uit, een opgewekt mens. En daarom is de gemeente van Nijkerk in de grote kerk, veel u zwaarmoedige mensen zoals we zijn van huis uit, door dit heilig evangelie veranderd in opgewekte mensen. Geef God het tot meerdere glorie. Aan zijn heilige naam. Amen. Psalm 84, vers 6. Laat ons danken en ook voor en met elkaar bidden. Heere, wij danken u voor deze spijze. Voor dit brood des levens. Dat u ons geeft en gunt. Dat wij het nooit zullen vertrappen onder onze voeten. Bewaar ons voor dit allergrootste kwaad. Geef dat we als een kind mogen eten uit uw hand in het vertrouwen dat ge lust hebt niet in onze dood, in ons leven. Zoals een kind dat op aarde is gekomen, de wereld ontdekt en voor de ogen van ouders en grootouders en familie een lust is om te zien. God, wat moet het voor u betekenen dat wij, o God, dat wij zo ver beneden de maat ons leven doorbrengen. Dat de vogels ons beschamen en de dieren en de schepping. Dat we onze kostbare tijd verdoen, ook binnen de ruimte van de kerk, met zaken die er werkelijk niet toe doen. Leer ons ook die zonde kennen, van het vele vergaderen, het vele overleggen, waarvan we moeten vrezen dat de geest er al lang uit geweken is. Hernieuw uw kerk. Vernieuw ons. Onze enige hoop is op u. Op u, o Jezus Christus, Zoon van God, Zoon des mensen. Op u op die berg in Galilea. Zo loven en prijzen wij uw naam, o Vader, Zoon en Heilige Geest. We bidden u voor deze wereld, uw schepping, voor uw volk Israël, dat ge geformeerd hebt om uw lof te verkondigen, ook een schepping van u. Gedenk uw verbond in onze dagen. We bidden u om wijsheid voor hen die regeren. Dat zij staan in de glans en de glorie van de opgestane Christus, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Zo bidden we u voor onze koningin Beatrix, voor haar huis, voor onze regering in het land, in de provincie, in deze gemeente. Bij het formeren van een nieuwe regering, o God, dat de vreze des Heren beginsel mag zijn van alle wijsheid voor politiek, voor land en volk. We bidden u voor uw kerk, dat ze mag staan in de glans van het nieuwe Jeruzalem, doorschijnend en transparant, dat uw licht door ons heen straalt naar de ander. We bidden ook voor onszelf, want er is niemand die ons beter kent dan gij ons kent. Gij kent ons bij name, gij doorgrondt ons, mensen in rouw en verdriet, mensen met pijn en wrok, met haat en twist, zucht, wat niet al. Hier zijn we. Laat ons niet naar huis teruggaan zoals we kwamen. Laat de oude mens met Christus mogen begraven zijn en een nieuwe mens in ons gewekt, die leeft tot lof aan uw naam, tot glorie aan u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo bidden wij u samen. Zegen ons allen. Zegen ons tot in de diepte van ons bestaan. Tot lof aan u, God van Israël, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. De avondzang. Ik zei het in de organist misschien dat we een paar versen nemen, maar nu stel ik u toch voor dat zou ik graag met u samen willen ervaren en beleven en bezingen. Alle versen van de avondzang, dat we daar ook niet een stukje uithalen, maar het geheel van dit ontroerende gebed dat vanuit de oude kerk al bewaard is gebleven, naar ons is toegebracht. O grote Christus, eeuwig licht, de avondzang. Gaan we zo in dit licht van hier in vrede en dragen wij allen, ook die thuis met ons verbonden zijn, de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.